Geliefde gemeente, de prediking is uit het u gelezen schriftgedeelte uit de Openbaring aan Johannes, het derde hoofdstuk. En ik lees u daar nog eens uit voor het tiende vers, Openbaring 3, vers 10. Daar spreekt het woord van de Heere: omdat gij het woord mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal ik ook u bewaren uit de uren der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken die op de aarde wonen. Tot zover. Wij schrijven hierboven: leid ons niet in verzoeking. En wij letten op: bewaren om bewaard te worden. Leid ons niet in verzoeking, bewaren om bewaard te worden. U hebt misschien gemerkt dat dit hetzelfde schriftgedeelte is als verleden week zondag in de middagdienst gelezen is bij de overdenking leidt ons niet in verzoeking. En ik wilde deze morgen over dat schriftgedeelte iets zeggen. En in aansluiting ook op die bede die wij overdacht hebben, leid ons niet in verzoeking. Het zijn altijd weer indrukwekkende woorden in de brieven van de Heer Jezus aan de gemeenten. Wij hebben daar jaren geleden bij stilgestaan in vervolg. En ik weet dat ook dit schriftgedeelte toen door ons genoemd is. En hoewel ik niet meer weet wat ik daarover gezegd heb, geeft ook niet, weet ik wel dat er altijd een aangename herinnering uit overgebleven is. Iets van een verlangen, van een heimwee naar datgene dat we hier in de schrift lezen. En sommige dingen blijven hierbij. Ik weet nog dat ik in die periode een keer thuis kwam bij mijn vader en moeder. En dat mijn vader daarover begon. Dat hij zo blij was. En dat hij daar zo in meegeleefd had met de overdenking van de gemeente te Philadelphia. Goed, ik weet daar verder wat de inhoud betreft niet meer van. Dat doet ook niet ter zake. Wij gaan nu nog eens letten op deze gemeente. Er zijn weinig gemeenten in de Openbaring genoemd in Klein-Azië. Weinig zijn er van die zeven waar je zo'n getuigenis van leest als dat de gemeente te Philadelphia krijgt. Er is er nog één die hoog geprezen wordt, maar bij de meesten lees je: ik heb enige weinige dingen tegen u. En soms nog erger. Bij Sardes lezen we: ik weet uw werken, dat gij de naam hebt dat geleefd, en gij zijt dood. En bij Laodicea lezen we dat ze nog koud waren, nog heet, maar lauw. En daarom zal ik u uit mijn mond uitspuwen. Van de gemeente te Ephese lees je veel lof, maar gij hebt uw eerste liefde verlaten. Van anderen lees je dat er een valse profetes werkzaam is, verleidend in het midden der gemeente. En bij Philadelphia, daar lees je alleen maar lof, liefde, teerheid, hartelijkheid. Wat was dat voor een gemeente? Hoe die er gekomen is, weten we niet. We weten alleen dat ze er is gekomen door Gods wil. Dat is al heel wat. Dat de kerk er is omdat God het wil. Niet omdat mensen het willen. Maar omdat God het wil. Dat is eerst. Een oude traditie denkt of spreekt van Petrus. Als degene die daar het woord gebracht heeft. Maar kan ook Paulus zijn geweest. Kan ook Johannes zijn geweest. Die hier verbanden is op het eiland Patmos. Ze is er. Het was niet zo'n oeroude stad. Een paar honderd jaar voor de geboorte van de Heer Jezus werd ze door Attalus gebouwd. En Philadelphia genoemd. Hij hield ontzettend veel de bouwer van zijn broer. Had hij een bijzondere genegenheid voor. En daarom, als een openlijke demonstratie zou je zeggen, kennisgeving van die hartelijke liefde tussen die twee broers, noemde hij die plaats Philadelphia. Want Philadelphia betekent broeder, liefde. Verder, hoewel geen onbelangrijk plaatsje, te midden van die andere plaatsjes, van Sardes enzovoorts, was ze toch betrekkelijk klein gebleven. Er woonden niet zo heel veel mensen. Dat kwam omdat het er zo gevaarlijk wonen was. Het was een plaats die altijd weer bedreigd werd door aardbevingen. En dat is zoveel keer gebeurd dat de mensen toch een beetje schuw waren om daar te gaan wonen permanent. Maar nogmaals, er woonden wel mensen. Heidenen, Joden, maar niet zoveel. Dat is net zoals ze vroeger, en misschien nog wel mensen uit het buitenland, als ze horen dat wij zo ver onder de zeespiegel leven en wonen. Tenminste een groot deel van ons land. Dan denken die mensen, jongen, ik zou daar toch niet graag willen wonen. Maar wij denken omgekeerd aan die plaatsen waar vaak aardbevingen voorkomen. Nou, ik zou daar toch liever niet willen wonen. Nou, zo was Philadelphia een plaats die heel ernstig door de loop der eeuwen getroffen werd door aardbevingen, waardoor het inwonertal niet zo groot was. Ze woonden echt op een vulkaan. Daar is een gemeente gekomen, door Gods wil. En dan moet Johannes, het is zo indrukwekkend. Johannes moet aan de voorganger en in de voorganger uiteraard ook aan de gemeente, de engel der gemeente, moet hij deze brief schrijven. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel van David heeft, die opent en niemand sluit, en hij sluit en niemand opent. Begint al zo indrukwekkend iets waarvan je bij eerste indruk denkt, schrikt de heilige. Zoals God zich in zijn woord heeft geopenbaard als de heilige. Niet alleen de boven alles en ieder verhevene. Die niet te vermengen is met iets anders. Maar ook de smetteloos reine. Die zo heilig is dat hij het kwaad niet kan gedogen. Dat hij een afschuw heeft van de zonde. De heilige, waar je in het Oude Testament telkens van leest, dat God heilig is. Dat is die in zijn wezen. Dat is niet maar een eigenschapje van hem, Maar dat is die krachtens een heilig goddelijk wezen. Hij is dat, laten we zeggen, puur. Hij wordt ook genoemd de waarachtige. De waarheid is in hem en hij is de waarheid. De onberouwelijke. Die nooit liegt. Die het nooit anders doet als dat hij wil in zijn heiligheid. Waarachtig is de Heer, dat betekent ook trouw. Hij is de getrouwe God. Hij is de getrouwe zaligmaker. Hij is getrouw geweest tot in de dood, ja, tot in de dood van het kruis. En hij heeft de sleutel van David om te openen en om te sluiten. Waar hij opent kan niemand sluiten, waar hij sluit kan niemand openen. Dat doet denken aan het Oude Testament. Daar komt die uitdrukking bijna hetzelfde voor. Klein verschil is er. In het Oude Testament wordt gesproken over de sleutel van het huis van David. En hier wordt gesproken over de sleutel Davids. Hier wordt het woordje huis weggelaten. Dat komt omdat Jezus Christus zelf die sleuteldrager is. En zijn huis is het huis van zijn gemeente. Is het huis van zijn gunst bewijzen. De gemeente ook van het begin tot aan het einde toe. Niet meer letterlijk gebonden aan Davids huis. Maar uit alle geslacht, tong en taal, wordt door God de Heer een huis gebouwd en gevuld. In het Oude Testament komt het voor bij Jesaja. Daar lees je dat er een man is die zich nogal ingedrongen heeft en die heeft het gebracht tot sleuteldrager van het huis van David. Zo'n sleuteldrager, dat was een zeer belangrijk man die kon toegang verschaffen tot de schatten, tot de heerlijkheden van de schatkamer. Die man heette Sefna. Hij had zich al een graf uitgehouwen in de omgeving van Jeruzalem enzovoort. Maar waarschijnlijk was het iemand die zich verre hield van de Heer. Maar een politicus die heimelijk steunde op Egypte in plaats van de Heer hulp te verwachten. En toen heeft de profeet Jesaja een boodschap bij hem gebracht. Wat ben jij voor iemand? Wat denk jij dan? God zal je als een bal in een wijd land wegrollen. Je zult hier niet begraven worden. Je bent een schandvlek. En de Heere zal die sleutel van je afnemen. Je hoge ambt. En de Heere zal zijn knecht Eliakim de sleutel geven. Die zal de sleutel van het huis van David op zijn schouders dragen. En ik zal hem inslaan als een nagel in een vaste plaats. Daar komt die uitdrukking dan vandaan. Maar je voelt of je weet, ook met Eliakim is het tenslotte verkeerd afgelopen. Dat wil zeggen, zijn geslacht kon niet bestendig blijven als sleuteldragers van het huis van David. Daarom, wij weten, die sleutel is gekomen en is genomen door de grote zoon van David, Jezus Christus. En als er dan geschreven wordt aan die gemeente dat hij is degene die opent en niemand sluit en hij sluit en niemand opent, dan is dat zo wijd, zo ingrijpend. Want hij toont daar in zijn grote macht en heerlijkheid. Hij geeft een opening En hij sluit ook toe. Hij doet naar zijn wil en naar zijn welbehagen. Om het heel simpel te zeggen, wat zou dat voor ons kunnen betekenen? Als God de deur openzet van de kerk, kan niemand hem dicht doen. Dat is nog niet het grootste hoor, maar het is groot. Dat de Heer de deur kan openen, heel simpelweg, waardoor wij weer naar binnen mochten gaan vanmorgen. Waardoor wij weer mochten horen lezen uit het woord van God en zijn naam aanroepen. En zijn daden vermelden. En zingen de psalmen van David. Van de rechtvaardigen. Hij opent, dan sluit er niemand. Maar hij heeft ook geopend. Het hart van de Vader. De toegang. De toegang tot de Heer. Want hij is zelf de deur. En omdat hij zelf de deur is, kan door hem een ellendig mensenkind ingaan en uitgaan en blijven vinden. Hij opent de deur van zijn heerlijk schathuis. En hij deelt uit gaven, ja zelfs aan de wederhorigen, om bij hem te mogen wonen. Hij opent. Dan is er ook niemand die sluit. Dan is hij alleen degene die het heft vast in handen houdt. Als hij sluit, dan kan ook niemand openen. Welke bewegingen er ook zijn, wat er ook gedaan wordt, waar hij sluit, is alles ijdelheid. Dat kan hij doen. Naar zijn grote heiligheid en rechtvaardigheid. Naar het welbehagen. Zo heeft de apostel Paulus soms dat sluitende werk, dat toesluitende werk moeten doen. Als hij zei, je hebt de raad van God verworpen. Ik ga weg. Ik ga naar de heidenen. Die zullen horen. De Heilige Geest liet hem gevoelen dat de Heer daar een deur zou geven voor het heilige evangelie. Ik weet uw werken. Zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven. Niemand kan die sluiten, want gij hebt kleine kracht en gij hebt mijn woord bewaard en hebt mijn naam niet verloochend. Ik weet uw werken. Nou, zou je daar ook niet van schrikken? Net zoals je schrikt, kunt schrikken als je leest, dit zegt de Heilige, de Waarachtige. Zo ook als er staat, ik weet uw werken, dat hij alles weet. Dat hij het hart doorgrondt. En zoals de Bijbel dat noemt, de nieren proeft. Eer een woord over onze lippen gegaan is. Hij weet het. Waar wordt een mens door bewogen? Hoe is hij bezig? Wat voor motoriek drijft hem aan? En als we dan eens een blik slaan op ons nietige, ijdele leven, zou je dan niet schrikken? Als er staat, ik weet uw werk, al wat verborgen is, ik zie alles. Ja, maar vergeet niet, hij zegt het. Hij, de Heer Jezus Christus, de heilige en getrouw, wiens zending het is en opdracht om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Hij is de koning van de kerk. Hij is het zelf die zijn gemeente roept en bijeen vergadert.
Al zouden wij zeggen, Heere, ik moet met schaamte belijden dat ik uw woord vergeet, dat ik zo druk ben met mijn werken. Als hij zegt, ik weet uw werk, en er geen vloek over uitspreekt, en niet zegt, uw werken zijn niet vol voor God. Hij heeft het laatste woord. Hij heeft het laatste woord. Daarom, ik denk dat wij hier moeten denken niet aan opzienbarende dingen. De gemeente van Sardis had een naam. Een naam onder de mensen, onder de overige gemeente, bij de overige gemeente zat een naam. En die naam hield in dat ze leefde. Het zat de naam van een levende gemeente te zijn. Dat betekent dat er zoveel zichtbaar was van die kerk in Sardis. Misschien ook dat er zoveel gedaan werd aan uitwendige of inwendige zendingen. Misschien dat er zoveel campagnes gevoerd werden. Zij had een naam. En toch zegt de koning, gij zijt dood. Wat erg dat de mens een naam kan hebben en daden doen en toch dood. Daarom, als er hier staat, ik weet uw werken, weet je waaraan ik dan denk? Aan dat stil verborgen leven, wat niet zozeer met trompetgeschal naar buiten treedt, maar dat bestaat in ootmoed, Gods verborgen omgang vinden, zielen daar zijn vrees in woont. Ik denk bij Philadelphia aan huisvrouwen die hun kind, kinderen wijzen op de naam, op het wonder, op de genade. Ik denk aan eenvoudige arbeiders die geen naam hebben en die toch in de praktijk van het leven betonen dat zij de Heere vrezen. Die misschien niet zo luidruchtig door het leven gaan, maar die toch innerlijk overtuigd zijn. Eén naam is ons gegeven, één naam is onze hoop. Deze mensen, God kent ze, en God zegt juist tegen deze mensen, tegen deze gemeente, ik heb een geopende deur voor u gegeven. Een deur waar ze door in mogen gaan, maar ook een deur naar buiten, of van buiten naar binnen. Zij hadden niet die naam van leven en levendig te zijn. Je krijgt de indruk van een stille, kleine gemeente. Staat er ook, gij hebt
kleine kracht. Het waren in alle opzichten, denk ik, arme mens. Maar, en dat was het grote geheim, deze arme mensen zongen: welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van hem verwacht. Die het niet zelf klaarmaken, zelf beginnen, maar die hulp en kracht verwachten van de Heer. En die diep in hun hart het geheim meedragen van de eeuwige liefde van God, dat zij de naam hebben mogen horen. Nou zegt God, nou zegt de Heer Christus, die zegt tegen deze mensen: ik heb een geopende deur voor u gegeven. En wat er ook is aan spanning, aan verdriet, aan verdrukking, aan vervolging, hoe vijandig de omgeving ook is, niemand kan die deur sluiten. Jullie hebben kleine kracht. Jullie leven niet boven je stand, mag ik het zo zeggen. Jullie leven niet boven je stand. En nu is het mijn welbehagen, mijn lust, zegt de koning der kerk, om dat nou te zegenen. Om daarin nu mijn wonderen te openbaren, mijn gunst. Want in die kleine kracht verwachten jullie toch alleen van mij hulp, bijstand, uitkomst, vermeerdering van de kerk. Typisch dat dat zo met elkaar correspondeert. Ik heb een geopende deur voor u gegeven die niemand kan sluiten. Want gij hebt kleine kracht. Jullie konden en kunnen de deur niet openzetten. Naar de hemel niet en naar de kerk niet. Ik zie jullie wel. Je bent te diep overtuigd dat het mijn welbehagen is waar ik open, dat het mijn eigen vrije gunst is die de weg kan ontsluiten. Maar ik heb alle macht, en juist omdat je bij dat woord van waarheid gebleven bent, dat hem de macht is gegeven in de hemel en op de aarde, niet ons. Daarom, zegt de koning, heb ik behagen om mijn kracht in zwakheid openbaar te laten worden. Je hebt mijn woord bewaard en hebt mijn naam niet verloochend. Mijn woord, dat is de boodschap van het heil. Dat is echt het woord van de koning, de profeet, de priester. Dat is echt, zo moet je dat lezen. Mensen, wij mensen zijn bezig met woorden, met daden. Maar de koning kijkt overal doorheen. Waar gaat het om? Of ik het goed gezegd heb, of mooi gezegd heb, of minder mooi gezegd heb, waar gaat het voor mij om? Voor u? Of gaat het om zijn woord, zijn naam? Oh, hoe is alles erop uit? De duivel en het eigen vlees. Om zijn woord en zijn naam te miskennen en te verdringen door onze naam, door ons werk. Je moet hier niet een stelletje van die helden zien. Die zet hem op
de vlag hebben uitgehangen. Want we zijn overwinnaars en we zijn niet bang. Ik kreeg pas een trouwkaart, een aankondiging. Niet hier vandaan. Hoor. Ja, die jonge mensen, neem ze niet kwalijk. Die hadden erop geschreven dat ze gingen trouwen en ze hoopten dat ze een goede vaart zouden maken, maar stond erbij, ook voor stormen zijn we niet bang. Toen dacht ik, ach, ja, als er nou eens echt een storm komt, echt een storm, wat zou er toch van overblijven? Maar goed, dat wil de Heere ons wel leren.
Dat er bij ons niets is. Nou kijk, zo lag het voor die mensen niet hoor. Wij zijn niet bang. Wij zijn niet bang. En daarom zijn we standvastig gebleven onder de haat van de Joden en de druk van de Romeinen. Nee, maar dat was het. Mijn woord bewaard. Mijn boodschap en mijn naam niet verloochenen. Het openbaar niet. En persoonlijk. Want ze zijn gebleven bij. Er is maar één naam door welke wij moeten zalven. Nou zegt God. De Heer Jezus Christus. Die God is. De prijzen tot in de eeuwigheid. Hij zegt. Ik zal jullie. Enige geven uit de synagoge van de Satan. Nou. Tegenwoordig zouden ze zeggen. Dat moet zo gauw mogelijk uit. De Bijbel geschrapt worden. Dat is antisemitisme. Want het gaat hier, dat is duidelijk, over een synagoge die je daar ook hebt. In Philadelphia, synagoge van de Joden. Maar de Heer Jezus noemt het geen synagoge van de Joden met eerbied, maar de Heer Jezus zegt, het is een synagoge van de Satan. Hoe heilig ze er misschien ook uitzien. Met hoedje op. Die mannen, of van zo'n dingetje heet. Met lange mantels. Het is Satans werk. Ze zijn vergrimd. Tegen de grote zoon van David. Ze willen hun sleutels niet afgeven. Ze willen niet herkennen. Gij, Heere, alleen, gij zijt verwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. U bent de sleuteldrager. Zij doen in de ban. Zij zetten uit de synagogen. Ze zijn vervuld met een dodelijke haat tegen die kleine, zwakke gemeente te Philadelphia. Nou, zegt God, nou zal ik jullie eens wat laten zien. Ik zal jullie eens blij maken. Ik zal uit die synagoge van de Satan, daar zal ik mensen uitgrijpen en die zal ik bij jullie brengen. In de kerk. Ik geef toch een geopende deur. Dan moet je eens indenken. Je moet niet denken dat het mogelijk was voor die gemeente in Philadelphia om voor de synagoge te evangeliseren. Die verhoudingen lagen veel te scherp. Ze wisten het wel van elkaar. Ze wisten wel van Jezus van Nazareth, waar de gemeente van Philadelphia in geloofde. Maar als je herinnert hoe moeilijk het was zelfs voor de apostel Paulus, hoe kort van duur de contacten in de synagogen waren. En dan liep het al hopeloos fout. Dan kun je indenken dat wat dat betreft deze mensen in hun kleine kracht. Ja, dat zat er niet in. Dat mensen uit die synagogen, de Satans, ooit nog eens in de kerk zouden komen. Misschien hebben ze er wel om gebeden. Dat zou kunnen.
gebeden dat God de voeten van de vijanden nog eens naar de kerk of naar het schuilkerkje zou leiden. Maar dat zat er niet in. En nu dat wonderlijk, waar een mens toch komt op een punt, hij kan niet. Hij kan het niet en hij vermag het niet. Zie, ik geef u. Uit de synagogen van de Satan, die zeggen dat ze Joden zijn, maar ze zijn het niet echt. Het zijn geen lovers en prijzers van mijn naam. Ze buigen niet voor mijn lieve zoon Jezus Christus. Het zijn leugenaars. Zie, ik geef ze. Ik zal maken dat zij zullen komen. Wat een eenzijdig godswerk. Maar tegelijkertijd wat een troostrijk godswerk. Je krijgt het soms in je hart opeens. Om er ook eens om te vragen, misschien jullie of ik, o God. Wij zijn ook vaak zo afgesloten. Kleine kracht. Of te veel kracht. Maar u kunt de voeten van de afgedwaalde, van de verlorene, van de vijanden, zou u kunnen richten. Naar uw woord, naar uw huis. Betoon toch uw ontferming daarin. Niet tot eer van onze naam, maar tot troost en tot lof en prijs van zijn eeuwig welbehaag. Want hij heeft in zijn dood vijanden met zichzelf verzoend. Hij heeft de middelmuur van het de afscheiding gebroken. Hij heeft het handschrift der zonde dat tegen ons getuigde aan het kruis genageld. Wat is God goed? En om er dan blij mee te mogen zijn. Dat is ook gedaan. Om er blij mee te mogen zijn. Als die gifspuwers binnenkomen. Niet om vergif te spuwen, maar om te aanbidden voor uw voeten. Dat betekent niet dat die mensen in Philadelphia aanbiddenswaardig waren. Nee, zo niet. Je moet meer denken aan wat je bij Jesaja leest, maar dan in de omgekeerde zin. De 10 dagen zullen 7 mannen de slip van 1 Joodse man aangrijpen. En ze zullen zeggen, ons brood zullen we eten, ons water zullen we drinken. Laat ons alleenlijk naar uw naam genoemd worden. Maar hier zijn het Joodse mannen. Die zullen die heidenen aangrijpen. En zeggen, laat ons ook binnen. Erbij horen. Laat ons ook met u hem aanbidden en groot maken. Ik zal maken dat ze zullen komen en aanbidden voor uw voeten en bekennen dat ik u lief heb. Ze dachten altijd dat God hun lief had om hun trouw in de synagogen. Om hun heiliging van de wetten, de ceremonieën, de sabbatten. Daarom is het zo'n enorme omkering. Ze zullen zien, ze zullen erkennen dat ik jullie heidenen, kleine gemeente in Philadelphia, lief. Omdat gij het woord mijner leidzaamheid bewaren. Bewaren om bewaard te worden. Moet je niet verkeerd uitdoen. Ik heb even getwijfeld.
Bewaren om bewaard te worden, of bewaren en bewaard worden.
Het laatste had misschien iets duidelijker geweest.
Kijk, ik bedoel, je moet het niet verkeerd verstaan, daar bedoel ik dit mee. Dit ligt niet op het niveau van, jongens, we zullen dit of dat even doen, dan zal God dat doen. Daar hadden ze de kracht niet voor. God grijpt in zijn eigen genadewerk. Zo moet je het zien. Je moet niks willen weten van alle werken van het vlees. Hoe het zich ook aankleedt. Je moet alleen willen weten van het werk van de genade. De ontferming. Gods regering. De regering van Jezus Christus. Omdat gij het woord mijner leidzaamheid bewaard hebt. Je kunt twee manieren uitleggen. Heer Jezus heeft in de evangelie vaak gesproken over volharding. Volharding tot het einde. Te midden van alle verzoekingen en beproevingen die er zullen komen. Als een soort vermaning heeft hij tot de mensen, tot zijn discipelen gezegd. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Die de hand aan de ploeg slaat en achteruit kijkt, die is niet bekwaam tot het koninkrijk Gods. Je kunt het ook lezen, want het is de koning zelf die het zegt. Jezus Christus. Omdat gij het woord van mijn leidzaamheid, de boodschap die tot u gekomen is, aangaande die lijdende, nochtans lijdzame, geduldige, volhardende zalig maken, Jezus Christus. De boodschap dat hij onder alle hoon, spot en smaad, verzoeking, beproeving, ook waar vriend en metgezel verre van hem waren, is hij getrouw gebleven tot in de dood. Lijdzaamheid. Geheel volgende de wil van de Vader. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat laatste spreekt mij zo aan. Want daar kan alleen het andere uit voortvloeien. Ik kan niet met mijn lijdzaamheid tot de lijdzaamheid van Christus komen. Maar wel andersom. Dan is het een Gods werk. Als hij nou onze ogen en harten ontsluit voor die borge middelaar. Die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. Die een zodanig tegenspreken van de zondaar tegen zich verdragen heeft. Die niet terugschold als hij gescholden werd. En als hij leed, niet dreigde. Maar gaf het in alle lijdzaamheid over aan God de Vader. Die zijn aangezicht niet verbergde voor smaadheden en speeksel. Maar die zei tegen God, gij hebt mij het oor geopend, dat ik hoor. Gij wekt mij iedere morgen. Wat is dat een kracht? Wat is daarin een heil, als de gemeente, als u en ik, die boodschap van de lijdzaamheid van de Heer Jezus Christus mogen horen en bewaren. Als een kostbaar medicijn tot onze troost.
Hij is gebleven in alle gehoorzaamheid tijdens alle lijden en duisternis. Hij heeft het van God verwacht. Hij heeft gezegd, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Als we dat nu mogen bewaren, dan is het niet alleen een troost, maar dan is het ook een bron van kracht. Al zien we dat misschien zelf niet. Dan is het eigenlijk de motor, de beweging, de levenssap van die lijdzame borg en middelaar die ons sturen, die ons in alle aanvechting, in verdrukking, in allerlei hatelijkheden en haat doen gedenken. O, hij heeft als een lam zich ter slachting laten leiden, stemmeloos voor de scheerders, zo heeft hij zijn mond niet open gedaan. Zo is hij ingegaan in lijdzaamheid, in het allerdiepste lijden. Nu zegt die koning zelf. En hij neemt als het ware het uit zichzelf. Jullie hebben de boodschap van mijn geduld, van mijn overgave, mijn liefde tot in de dood. Die boodschap hebben jullie bewaard. Je kon het niet vergeten. Geen leed heeft het uit je geheugen kunnen wissen. Die middelaar, die zalig maken, die lijdzaam was tot in de godsverlating toe, tot in de diepste nacht van de verberging van Gods aangezicht, in het rechtvaardig oordeel dat ons had moeten treffen. Leidzaam, mijn God, bewaard. Nou ben je wel bang, zegt de Heer Jezus. Maar omdat je bewaard hebt dat ik het ben, de leidzaam, omdat je bewaard hebt dat ik de overwinnaar ben, ook al was het naar menselijke maatstaf een verloren zaak. Omdat je bewaard hebt Gods gadeloze ontferming, de ingewanden van zijn barmhartigheid in Jezus Christus, waarbij hij zelf voor die David heeft gezorgd. Zelf voor die sleutel draagt, zelf alles in zijn goddelijke handen heeft gehouden, in Jezus Christus, dat je dat woord bewaart. Niet het woord, jij moet dit, jij moet bewaren, jij, nee. Maar dat je daarin getrouw bent geweest. Ondanks juist het bittere tegenstand van de Joden, want dat was hun de grote ergernis. De ergernis des kruises. De ergernis dat God zelf, hij alleen, alles heeft daargesteld. In die verliezende Messias. In die kruiseling. Dat was hun ergernis. En om dan op die rotsteen alleen te zinken en zalig te worden. Dat kan toch niet? Ondertussen zaten zij met moord en doodslag in de gedachten. En de kleine gemeenschap bad: uw koninkrijk komen. Leid ons niet in verzoeking. De vrucht van het bewaren juist van dat woord der leidzaamheid. Nou zeg, dat zal ik jullie ook bewaren. Zal ik jullie eens wat laten zien. Ik zal jullie eens wat laten ervaren. Want er komt een uren der verzoeking. Tijden van verzoeking. uitmondend in die grote verzoeking waarvan de Heer en de apostel gesproken hebben aan het einde der tijden. Dat de gemeente aan alle kanten belaagd en benauwd wordt. Niet alleen door een brandstapel, maar ook door de verleiding van deze wereld, de zonde, alles om weggetrokken te worden bij hem vandaan. Ja, omdat jullie dat woord van mijn onbezweken trouw, mijn liefde, mijn leidzaamheid bewaard hebben, ik zal jullie ook bewaren uit de uren der verzoeking. Dat wil niet zeggen dat ze niet in een verzoeking zullen komen. Er zijn er heel wat gedood in Philadelphia om de naam van de Heer Jezus Christus. Onder keizer Trajanus is het al begonnen. Heel wat. Maar eruit gered worden, dat betekent ze zullen er niet in ondergaan. God zal ze zo versterken, hun heren en zalig maken, zal zo bij ze zijn, dat ze eruit worden gehaald. Ze worden eruit gered. Ze komen veilig thuis. Ze zullen niet afvallen. Ze zullen niet uitvallen. Dat is die bijzondere genade. Een uitvaller kan ook nog wel zalig worden, daar gaat het niet om. Maar het gaat hier over die bijzondere genade van de Heere God. Dat is juist in het lijden, in de verzoeking. Waar we van bidden, leid ons niet in verzoeking. Als alles, als je kunt spreken echt van een uren van verzoeking, een stonde, een periode, een tijd, een dag, een jaar of wat dan ook. Waarin alles schijnt samen te spannen om ons zonder God en zonder zalig maken te laten verzinken. Om alles maar prijs te geven. Zo kan het gaan. Wat is waar? Nou zegt hij, die lieve zalig maken zal niet gebeuren. Ik zal jullie zo bemoedigen. Ik zal jullie zo versterken in de strijd. Dat je eruit komt. Beproefd. Jullie arme stakkers. Ik zal jullie eruit bevrijden. Dat Bazans hemelhoge berg met al zijn heuvelen Sion, terg en wanen te overtreffen. Wat springt gij bergen trots omhoog. Wat wilt u in der volkeren ook bij Sion's berg verheffen? God zelf heeft dit gemeentetje begeerd om te wonen en zijn heerlijkheid te tonen. Om jaloers op te worden. Hè? Ja, nou als je nou alleen zegt, nou hier lijkt het er nog niet veel op. Dan heb je nog niet veel gezegd. Maar als met ernst de vraag in onze harten komt. Waar zou je nou bij willen wonen? Op de vulkaan. Maar met dit woord van de zaligmaker. Bij dat je telkens ondersteunt, telkens aangrijpt en bemoedigt. Of in Sardis, waar een grote naam is, waar het er levendig aan toe gaat, waar de mensen over praten, maar waar Jezus van zegt, gij zijt dood. Zou je dan hier ook zo graag willen wonen? Tegen eigen vlees en bloed in daar wonen. Waar hij is. Waar geleefd wordt bij zijn volharding. Zijn leidzaamheid. Zijn overwinning. Waar we niet anders meer willen weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En waar hij, al is de kracht klein, ja, al waar de kracht vergaan. Uw jeugd vernieuwt gelijk eens Arends jeugd. Ook al word je misschien niet meer jong naar het lichaam, maar naar de geest. Dat het eruit mogen komen. Dat wij een allerbeminnelijkst zalig maken. Heilig, waarachtig, smetteloos. Die alleen te vertrouwen is. Om aan hem te mogen hangen en aan zijn genade. Voor ons, voor onze kinderen. Dat brengt de belofte mee. Ik zal je bewaren. Als alles omver dreigt te gaan. Als alles schijnt te verzinken in ongeloof. Bijgeloof. Ik zal je eruit trekken. Jullie hebben kleine kracht. Mijn kracht is groot. Ik kom gauw, zegt Jezus. Houd wat je hebt. Wacht. Die rijke zaligmaker. Die volhardende zaligmaker. Voor een arm schepsel. Houd wat je hebt. Opdat niemand die kroon die ik jullie geef wegneemt. Als je hierbij blijft. Ik zal je maken tot een pilaar. Dat zal hij allemaal doen. Je hoeft me nooit meer uit de kerk. Tot in alle eeuwigheid mag je erin blijven. En ik kom eraan met mijn tempel, met mijn nieuwe naam, met mijn heerlijkheid, met mijn eer. En daar zal ik jullie onder bedekken. Je zult delen in mijn eeuwige gunst, in mijn heerlijkheid, gelijkvormig aan mijn verheerlijkt lichaam. Geliefde gemeente, laat dat het slot mogen zijn. Voorlopig van die bede leidt ons niet in verzoeking. En dat we alle mogen zeggen, geef dat mijn oog, dat goede aanschouw, dat ge uit onbezweken trouw uw uitverkorene toe wilt voegen, opdat ik u mijn rotssteen noem. En delend in uw volksgenoegen, mij met uw erfdeel blijven roemen. Amen.